Welkom 01. Dat is hem weer, de podcast van de KNVI. En dat is een club, een beroepsgroep voor volwassenen, wou ik zeggen. Dat meestal wel. Maar ik ben er ook lid van. En ik ben een informatieprofessional, noem ik me tegenwoordig. Hè. Vroeger heette dat gewoon IT'er of zo. Of knutselaar. En nu heet dat informatieprofessional. En of je nou dan met de informatie zelf bezig bent, of met de technologie erachter, ja, dat maakt eigenlijk steeds minder uit. Hè? Want die technologie, ja, is dat nog steeds met hardware en touwtjes? Of is dat allemaal scriptjes? Hè? Hoe start je tegenwoordig een server? Maar je moet het wel natuurlijk een beetje doorhebben hoe dat dan werkt. Want uiteindelijk moet hij het natuurlijk doen. Hè? Daar gaat het natuurlijk om. Ik maak deze aflevering nummer 28 alweer samen met Evelien van AG Connect. En nou, welkom Evelien. Hoe is het?
Dankjewel. Goed.
Ja, overleef je het nog een beetje?
Jawel. Thuiswerken gaat gewoon door, hè? Dus dan komt het allemaal goed.
Oké. Ja, je bent goed geïnstalleerd. dus we gaan het meemaken. We trappen altijd af met wat zijn leuke innovaties die ons opgevallen zijn. Daarna gaan we het eens even hebben over een leuk interview wat de afgelopen tijd gebeurd is. We kijken ook even naar wat voor leuke dingen er zo voorbij gekomen zijn. En natuurlijk ook even het thema van wat er afgelopen keer in het blad tevoorschijn is gekomen. Hè? En dat kan dus betekenen dat je naar aanleiding van deze podcast denkt, oh ja, ik wil meer weten. Nou, dat kan. Je kan in de show notes terecht. Maar er is ook een blad omheen waar nog meer verdiepende verhalen in staan dan wij hier kwijt kunnen. Nou, zo even het plingel reclameblokje. wat is jou opgevallen qua innovaties onlangs?
Gartner die heeft daar een interessante voorspelling gedaan. Die denken dat neural mining de komende jaren behoorlijk belangrijk gaat worden. Dat is technisch gezien niet helemaal nieuw. Het gaat namelijk om behavioral intelligence en de technologie eraan gerelateerd. Dus het gaat echt over gedrag. En daarmee kun je menselijk gedrag op grote schaal analyseren, begrijpen, beïnvloeden. Dus dat kun je gebruiken als bedrijf om je strategie te vormen. Maar dat wordt blijkbaar nogal veel genegeerd momenteel. Maar daar moet dus verandering in gaan komen. Gartner die denkt zelfs dat het zo erg gaat veranderen dat er in 2027 een kwart van de huidige Fortune 20 bedrijven vervangen zijn door bedrijven die neural mining inzetten. Dat is best tof.
Wauw. En dat neural mining, hoe moet ik me dat voorstellen?
Je gaat dus gewoon kijken naar gedrag. Aan de hand van behavioral intelligence kan je gedrag analyseren van gebruikers. Dus waarom ze bepaalde dingen kopen, waarom ze bepaalde keuzes maken. Dat soort intelligentie kan je inzetten om de strategie voor je bedrijf te plotten. En daar dus handigere keuzes in te maken. Met hoe je bepaalde dingen aanpakt.
Oké, en wat is dan het verschil tussen de huidige systemen en algoritmes die ook al steeds doorhebben dat ik weer eens toe ben aan een andere auto of iets anders?
Het wordt wel op zich ingezet. Zoals gezegd, het is niet per se super nieuw. Maar hoewel we dat al inzetten, zijn er toch nog best wel wat bedrijven die dit soort dingen gewoon compleet negeren. Die daar nog niet alles uithalen wat ze eruit kunnen halen. Die er nog veel verder mee kunnen gaan. En de verwachting is dus dat de komende jaren wel gaat gebeuren.
Oké. Nou, boeiend. Ja, ik denk zeker dat natuurlijk eigenlijk die grappige vondsten die door al die bergen met data boven water komen, dat die steeds meer ook toegankelijk gaan worden. Dus dat je daar ook echt effect van hebt. Ik begrijp dat de Googles en de Facebook onder ons, dat die soms al beter weten wat jou te verwachten staat dan dat je het zelf weet. Door het gedrag wat je laat zien, je digitale sporen, kunnen zij bijvoorbeeld al voorspellen of je in een depressie of zoiets terecht gaat komen.
Oh ja, de TikTok is daar een mooi voorbeeld van. Als je lang genoeg op TikTok zit, dan weet je op een gegeven moment zo specifiek te analyseren dat er gewoon filmpjes langskomen die echt heel specifiek gedrag van je lopen te benoemen. Dat is echt heel eng.
Oké. Ja, en het zou natuurlijk mooi zijn als dat op een gegeven moment ook weer tot iets goeds kan leiden. Dus als die voorspelling er toch is, dan zou je het misschien wel kunnen bijsturen op...
Precies.
Maar dat moet natuurlijk wel op een manier gecommuniceerd worden. Dat je denkt, oké, hoewel het misschien creepy is, moet wel goed uitgelegd worden waarom dan. Hè?
En
dan
ja, precies.
Ja, en misschien moet je ook niet gelijk een tip krijgen wat te doen, maar wel gewoon bewust gemaakt worden van wat hier nou gezien wordt. Ja, dat is stap 1. Ja, interessant. Nou, mijn innovatie die zit ook al eigenlijk in die technologie die zich steeds verder ontwikkelt. En de overheid die wil eigenlijk steeds meer documenten proactief publiceren. Hè? Dus dat betekent dat hoe wordt het beleid nou gemaakt en hoe gaat het eigenlijk met de uitvoering? Dat ze eigenlijk steeds meer over willen loslaten. En dat heeft gewoon eigenlijk te maken met de gedachte van... Je hebt de Tweede Kamer eigenlijk als bewaker van de hele overheid. Ja, die kunnen dat met z'n allen helemaal niet eigenlijk allemaal zomaar aan. Waarom mag je als burger ook niet een beetje meekijken? Hè? Voor die burgers die daarin geïnteresseerd zijn of die hebben ergens het gevoel dat er iets helemaal niet goed zit, dan zou die transparantie zou kunnen helpen om daar een beter beeld van te krijgen. En daar kan iedereen dan weer zijn eigen conclusies uittrekken. Nou, daar is dus wetgeving voor bedacht en die gaat volgend jaar gaat die van kracht worden. En dat betekent dat die documenten, die kun je niet zomaar klip en klaar er allemaal op gooien. Want daar staan misschien ook persoonsnamen in en dat soort gegevens. En dat is weer een andere wet die dan zegt, ja, het is niet zomaar alle persoonsgegevens openbaren. Dus nu is dan de uitdaging van, als je dan meer wil publiceren, wie gaat dan nakijken of daar niet gegevens op staan die je dan weer niet wil publiceren. Nou, en voordat er dan enorme ladingen mensen opgetrokken moeten worden, is nu de gedachte van, daar kan de software ook weer bij helpen. He, dus nou, software wordt er aan alle kanten uitgeprobeerd om te kijken... Kan die automatisch ontdekken van wat is privacygevoelige informatie? Kan die een voorstel doen, zullen we dit allemaal weglaten? Waardoor er niet alles doorgelezen hoeft te worden, maar eigenlijk een soort gecheckt wordt van, dit is naar verwachting hoe het eruit zou moeten zien. En dat lijkt de weg te zijn om die enorme berg aan informatie toch versneld wel openbaar te kunnen maken. Dus dat helpt wel.
En dat moet je dan wel heel secuur doen, want als zo'n AI ook maar iets mist, dan heb je dus overheid wel een probleem.
Ja, en daar snij je natuurlijk goed punt aan, want je kan ook zeggen van dat secuur nakijken duurt misschien wel net zo lang als dat je het zelf had gedaan. Hè? Dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Dus dat is een element. De andere kant van het verhaal is natuurlijk ook dat je zou natuurlijk ook nog iets kunnen bedenken als... dat als iemand iets ziet wat niet klopt, dat hij dan een soort verbetervoorstel kan doen. Dat dus de loopback terugkomt van het publiek. Dat is nog een idee. En als je wil voorkomen dat dit soort dingen misschien wel eens totaal enorme kostenpost worden, als je dat allemaal zo nauwkeurig en foutloos en risicoloos wil doen, zou je natuurlijk ook kunnen overwegen of we bereid zijn hier en daar wat meer risico te accepteren.
Ja.
Ja, want dat zie je nou, die affaire van die kindertoeslag, die heeft natuurlijk, die laat natuurlijk heel veel dingen zien. En de eerste reactie is een soort van logisch. Er is van alles niet goed gegaan, dus we moeten controle toestanden toevoegen.
Maar
de vraag is of dat niet tot een veel schrikbarender systeem leidt.
Ja, precies.
Ja, nou, en als je dan om grote massa's werk hanteerbaar te houden AI-achtige dingen toe gaat passen, dan weet je één ding zeker, daar zitten natuurlijk allemaal fouten in.
Ja.
Dus er ontstaat een soort spanningsveld van nog beter nauwkeuriger. Dus dan gaat het eigenlijk per definitie gewoon veel langer duren.
Ja, maar aan de andere kant, als er daarmee fouten worden voorkomen, het zijn afwegingen die je moet maken.
Ja.
Wat is het juiste antwoord?
you tell me. En dat is ik denk dat dat bijna een dialoog vraagt. Hè? Dus niet alleen maar dat er niet een 1 of 0 goed of fout is. Maar dat allebei de elementen hebben voor- en nadelen. En het is niet zomaar te zeggen wat goed of niet goed is. Want zelfs met al die controles weet je ook nog steeds niet of het waterdicht is. Er kan nog steeds iets gemist worden. Dus de vraag is hoe willen we hier met z'n allen mee omgaan? En hoe kunnen we dat ook nog een beetje binnen de perk houden? Er zijn ook mensen die zeggen, joh, al die openheid van de overheid. Laat ze gewoon hun werk doen en ga niet van voor tot achter vertellen hoe dan, want daar zit ik helemaal niet te wachten, weet je wel. ik wil ook niet precies weten welke componenten er in de verf van mijn schilder zitten. Huidsgeschilderd, klaar.
Totdat een van die componenten giftig blijkt te zijn, dan willen we het wel weten.
Ja, precies. Ja. Maar de vraag is, hoe ga je daar dan mee om? Ga je dan zeg je van, nou, ik wil op de offerte al de componenten zien staan, of ik wil het na kunnen kijken later, of het moet voldoen aan. Ja, is interessant. Maar ik vond dat wat interessant is dat die AI gaat helpen. Want het lijkt toch vooralsnog een veel minder werk te zijn als er een voorstel is die je naloopt dan als je zelf begint, zeg maar. Ook dan zullen er fouten overblijven en misschien nog wel iets meer fouten. Maar als dat hem kosteneffectief maakt en er is een loopback, een verbetermogelijkheid, dan zou wel interessant kunnen zijn. Ik vind het een mooie innovatie en een mooi voorbeeld ook waarmee duidelijk wordt dat het 100% goed, zeg maar, dat is met AI niet te verkrijgen eigenlijk.
Nee.
En dat beseffen en daar over nadenken en daarmee om kunnen gaan eigenlijk, hè, want dat is dan de kunst, dat zou ons allemaal weer verder kunnen helpen. En dat we dat ook op een positieve manier van gebruik kunnen maken. Want de andere kant, zogenaamde veiligheid inbouwen door alles manueel te doen, is ook niet zaligmakend. Hè? Dus het gaat om twee niet perfecte systemen.
Precies.
Gelukkig maar dat we zijn helemaal niet perfect. En daardoor zijn we misschien ook wel creatief. Hè? Er zit ook weer een positieve kant aan. Ja, tot zover de innovaties. En dan gaan we eens even kijken. Jij hebt leuke mensen gesproken weer. En daar wil je eens even over delen. Heb je gesproken?
Ik heb laatst Dr. Jan Veuger en Peter Verkoelen gesproken. Die zijn van de Dutch Blockchain Coalition.
Oh, ik kende ze nog niet. Ja,
dan bij deze?
Ja, nee. Maar hoewel, die Veuger die is wel eens eerder langsgekomen volgens mij.
Dat zou
een van de verhalen. Maar de Blockchain Coalition, hè? Dus,
Dr. Jan Veuger is hoogleraar blockchain. Peter Verkoelen is van de Dutch Blockchain Coalition. Gaat dus over blockchain. En dat is een gigantisch hypewoord waar mensen het helemaal zat van zijn geworden op een gegeven moment. Want alles was blockchain. Mm-hmm. Maar nu is die hype voorbij. En dan vraag ik me natuurlijk af van maar waar kun je het dan wel voor gebruiken en hoe ziet de toekomst er dan uit? Want het is nog steeds wel een hartstikke interessante technologie. Mm-hmm. Niet voor alles natuurlijk, maar wel voor een groot deel. Dus daar ben ik eens met hen over in gesprek gegaan met van wat kun je wel met blockchain, waar wordt het voor gebruikt en vooral ook hoe gaat de toekomst eruit zien? En dat is wel leuk, zij zeggen dus van binnen 3 jaar wordt het mainstream. Dan gaan we het voor van alles gebruiken en dan zie je het gewoon in de samenleving terugkomen.
Ja, en dan komt mijn vraag natuurlijk, wat is dan een mooi voorbeeld?
Er is een voorbeeld, de carrière wallets. Dat zijn apps waarmee burgers dan zelf hun diploma's en certificaten als vochtverklaring en dergelijke kunnen beheren. En ook kunnen doorgeven aan werkgevers. Daar worden al wat proeven mee gedraaid, bijvoorbeeld door de Rabobank en de Randstad. En er loopt een praktijktoets met het UWV en de gemeente Rotterdam. Dus dat, daar wordt wel heel hard aan gewerkt om dat daadwerkelijk op de markt te gaan krijgen.
Ja, ja, dus dat betekent dat als je zeg maar je diploma in zo'n blockchain hebt, dan zou dat waarschijnlijk dan uiteindelijk ook geauthenticeerd moeten zijn vanuit de originele opleidingsinstituut, denk ik.
Precies, dus ja. je hebt minder fraude en je hebt als burger zelf het beheer over die diploma's. Dus je kan ook zelf bepalen die heeft toegang toe en die niet. Dat verspreidt zich ook minder snel. Dat is makkelijk.
Ja. Ja, dus dan kun je zeggen van, oké, die en die, die mag kijken in dat en dat diploma voor mij. Ja,
okay. Ja. En dat werkgever ziet dan, dit is ook echt een diploma dat uitgegeven is door die instantie. Dus je loopt niet te frauderen.
Ja, ja.
Voor beide kanten voordelen.
Ja, 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 interessant. Ja. Interessante gedachte. En dus door die borgen vanaf de bron En de blockchain krijg je dan die zekerheid eigenlijk. Hè? Dat, is dan
ja, precies. Ja. Dus voor dat soort dingen kan blockchain nog steeds ontzettend interessant zijn. Dus ook okay. Nu de hype voorbij is.
En wanneer kunnen we dat gaan doen? Of dat kunnen al een paar mensen dit?
De carrièrewallers, daar lopen nu praktijktesten mee. Mm-hmm. Dus daar zijn ze druk mee bezig. Ik weet niet precies uit mijn hoofd wanneer dat verschijnt. En blockchain zelf, nou ja, het zit dus al, het wordt al gebruikt in de maatschappij. En de verwachting is dus dat het binnen 3 jaar echt gewoon in allerlei gebieden terug gaat komen.
Ja.
Dus nog een paar jaar geduld en dan is het gewoon onderdeel van onze samenleving.
Ja, ja, een ander gedachte die ook druk in test is, is bouwers en onderaannemers die allerlei contracten met elkaar sluiten en waar het vaagheid proef is en het vaak nog even kort door de bocht gaat, om die veel duidelijker op tafel te krijgen en aansluitend te krijgen. Dat is ook zo'n element. Ja. Oké, okay. Nou, boeiend. Waren het leuke mensen om mee te praten?
Zeker, zeker. Deze stellen heel leuk. Het zijn heel gezellige mensen en weten gewoon veel over blockchain en wat nou daadwerkelijk het nut ervan is.
Ja, en je hebt het over de coalition. Zitten daar nog, wat voor partijen zitten daarin?
Dat durf ik niet zo uit mijn hoofd te zeggen. Dat kan ik natuurlijk wel even snel bekijken.
Oké. Okay. Want dat geeft natuurlijk ook wel een beetje de body aan van, zijn dat serieuze partijen of zijn er een paar kleine boys?
Er zitten partijen bij als de ABN AMRO, die zijn partner, KVK, wat ministeries zitten erbij, Nationale Nederlanden, PwC, ja. Shell, dus van alles en nog wat.
Oké. Okay. En was het ook niet zo dat, de registratie van eigenaarschap van landgoederen of zoiets, of stukken land of zo, zat dat niet ergens ook in zo'n blockchain?
Dat in Nederland regelen dat via het kadaster. En in dat het kadaster is, voor zover ik weet niet nu van plan om met blockchain aan de slag te gaan, maar dit kan wel interessant zijn in landen waar nog geen kadaster is. Als je een derde wereldland bent, die mensen hebben vaak wel een telefoon met internet, maar misschien nog geen kadaster. Dus als je dan inderdaad wil gaan vastleggen met dit stukje land is echt van mij, en dat online wil ik gaan opzoeken, dus je het kan laten zien aan anderen, dan kan zo'n blockchain heel handig zijn. Omdat je daarin gegevens ook niet zomaar dubbel kan aanmaken en dergelijke. Dat is wel interessant.
Ja, nou boeiend. Boeiend gesprek. Hartstikke mooi. Lekkere uitspraak, zo hartstikke mooi, roep ik dan. Gelukkig hebben we even zo'n jingle erin dan. Hè. We ook wel tijd willen ook een beetje luchtigheid. Hè? Niet alleen maar zwaarmoedige informatie delen. En wat voor grappigs was je tegengekomen?
Er is een journalist geweest in de Verenigde Staten eind oktober. Die had dus een kwetsbaarheid gevonden in een website van de staat van Missouri in de VS.
Oké.
Die is eigenlijk gewoon heel simpel, die heeft even op View Source geklikt, oftewel F12 ingedrukt. Komt erachter dat er echt iets van 100.000 burger service nummers inzichtelijk waren in die website. En dat dus op die manier te vinden waren. Dus die heeft dat heel netjes gemeld bij de staat.
Oké, die journalist die zag eigenlijk gewoon die website zo lek als de dingen.
Ja, die ziet daar gewoon, ik weet niet hoeveel burger service nummers tussen de HTML in staan. Daar kan niet de bedoeling zijn. Ja. Dus die meldt dat.
Ja.
En vervolgens zegt de gouverneur van de staat van, nou, je bent aan het hacken en dat is strafbaar. Dus er zijn strafrechtelijk onderzoek tegen hem begonnen. Omdat hij F12 heeft ingedrukt.
Ja.
Dat is compleet belachelijk.
dat is natuurlijk wel top.
Dat is natuurlijk ook een beetje triest, hè. Ik bedoel, het is wel een gouverneur die dus oprecht denkt dat dit hacken is. Ja, het is geen
hacker. Nee, maar je kan het thuis natuurlijk ook even proberen. Hè? Als je een willekeurige website hebt en je doet dan F12, dan krijg je gewoon zo'n extra venstertje. En dan zie je dus eigenlijk de bron van de website. Hè? Maar in feite zie je natuurlijk niks meer dan dat die website technisch aan je browser geeft. Hè? En je browser maakt er dan weer gewoon een leesbaar plaatje van. Dus je duikt eigenlijk achter de schermen en alle componentjes van zo'n webpagina. Nou, en dus wat deze meneer gedaan heeft, die heeft gewoon even gekeken naar de componentjes en daar bleek allerlei verkeerde dingen in te staan eigenlijk, hè? Die helemaal niet geopenbaard zouden kunnen worden. En maar dat is wel heel erg goed nieuws, dat zo'n gouverneur dan eigenlijk bewust is dat hacken niet zo fijn is. Hè? Dat zover was hij dan
dat
al.
Dat alweer wel.
Maar aan de andere kant is het natuurlijk een beetje suf dat hij niet zich beseft heeft dat zijn team het geopenbaard heeft. En dat die hacker het alleen heeft laten zien. Terwijl het dus gewoon openbaar en zichtbaar is voor iedereen die op een handige manier naar die website kijkt. Dus, en dat is natuurlijk een op zich heeft hij dus als persoonlijke tactiek gekozen. Aanval is de beste verdediging, lijkt het wel. Zo van maken de journalist uit voor hacker. Terwijl hij zelf eigenlijk een hele grote mea culpa zou mogen gaan uitspreken, denk ik.
Ja, precies. Nou, en hij houdt er ook dus niet mee op. Dat onderzoek loopt nog steeds naar die journalist.
Ja.
Dus, terwijl hij er toch al een paar keer op is gewezen van dit is helemaal geen hacken.
Nee, maar het klinkt alsof hij les heeft gehad van een voormalig Amerikaans president, heb ik het idee. Hè? Die,
ja. Inderdaad.
Ja, fantastisch verhaal om heerlijk even over te lachen. Ja.
Zeker.
Goh, ja. Weet je, wat was het thema eigenlijk van het magazine? Volgens mij ging het over data en zo. Hè? En
vooral, het ging over de cloud en daarmee dus ook over data.
Ja.
Als sla je op in de cloud.
Ja. En maar specifiek, welk thema heb je daarover is verdiept uitgezocht?
Ik heb zelf een artikel geschreven over datasoevereiniteit. Mm-hmm. En digitale soevereiniteit. Dat betekent van, je wil weten wat er met je data gebeurt. Je wil weten onder regels het valt, onder welke regels het valt, wil je eigen data beheren. En niet dat een of ander bedrijf dat er zomaar van alles mee kan doen. Dat is steeds meer een onderwerp. Logischerwijs, zeker in Europa, want we hebben hier helemaal geen grote techbedrijven, of in ieder geval geen grote cloudbedrijven of iets. Er zijn best wel wat projecten toch wel die hiermee bezig zijn. Dus ik dacht van, nou, dat is wel leuk om er eens even in te duiken. Met wat is er dan allemaal? Waar zijn we mee bezig?
Mm-hmm.
En dan heb je natuurlijk Gaia-X, en ja, die noem ik ook. Maar er zijn wel meer dingen. Ik bedoel, er is bijvoorbeeld een groepje wetenschappers in Nederland die werken aan de Dutch Secure Autonomous Cloud.
Mm-hmm.
Heel woord, hebben ze ook een afkorting voor, DUSEC. Wat die doen is, die willen een hele stack maken van die veilig is. Dus alles vanaf de hardware tot aan de clouddiensten bovenop.
Mm-hmm.
Moet bepaalde veiligheidsgaranties gaan leveren. En dat betekent wel dat je natuurlijk wat nadelen hebt. Maar als jij dat niveau van veiligheid nodig hebt, is het fijn dat zoiets bestaat. Dat zijn toffe dingen. En er zijn er wel meer. Je hebt ook de Amdex. Dat is een data exchange om veilig data uit te wisselen. Onder je eigen voorwaarden. Ook met bijvoorbeeld concurrenten als dat het je nodig is. Dus er zijn best wel toffe dingen in Nederland die hier mee bezig zijn.
Ja, dus als ik het even probeer te vertalen, dan zeg je eigenlijk van, nee, luister eens. Als jij bij een commerciële partij, hè, ook al is het gratis, allerlei data inlevert, dan weet je doorgaans niet meer waar dat allemaal voor gebruikt wordt en waar dat allemaal naartoe gaat. Hè? Dat kan over de hele wereld verder verkocht worden. En dus die datasoevereiniteit, die wil eigenlijk die data veel meer gaan beschermen. Hè? Dus waardoor je op een gegeven moment veel duidelijker krijgt van oké, waarvoor wordt de data wel of vooral niet ingezet. En die data zou dan ook binnen de wetgeving van AVG en dat soort zaken moeten blijven. Hè?
Ja, en dat geldt dus ook voor de cloud, want als je data in de cloud zet, dan logischerwijs, de meeste de clouddiensten zullen dat niet zomaar doorgaan verkopen wat je daarin zet, dat niet. Maar waar staat die data eigenlijk? Onder welke regelgeving valt die data? Als je zo van cloud wil wisselen, dan is dat ook lang niet altijd even makkelijk. Dus dat zijn dingen waar nu wel aan gericht wordt, maar die data die is van jou en jij moet daar het beheer over voeren.
Ja. Nee, maar dat is natuurlijk van alle tijden. Hè? Ieder merk probeert altijd zo'n swing te geven aan zijn merk, dat hij natuurlijk voor de gebruiker als uniek voelt. En dat je nooit meer wil overstappen naar een ander merk. En dat is natuurlijk, want als het eigenlijk niet uitmaakt welk merk het is, dan is het veel lastiger om duurzaam te zijn. Of in ieder geval commercieel duurzaam.
Ja.
Dus die uitwisseling, dat blijft natuurlijk altijd een uitdaging. Want als het ene, hè, want dat zag je natuurlijk in eerste instantie, waren die clouds helemaal niet uitwisselbaar. En toen kreeg je systemen als van die containers. Hè? En door een stukje software in een containertje te zetten, is het containertje aan zich wel weer uitwisselbaar over verschillende cloud leveranciers. Maar die cloud leveranciers zijn weer verder gegaan met webservices aan te bieden. En die maken ze natuurlijk weer zo mooi en aantrekkelijk. En die zijn dan weer niet compatible. Dus daar is eigenlijk een soort constant zoektocht naar wat ze ook wel noemen stickiness. Hè? Van hoe blijven de klanten lekker aan mij plakken? Dat is want dan gaan ze niet weg.
En ja, precies. Geen reden.
Ja.
Nee, erop. Maar tegelijkertijd wil je natuurlijk wel gewoon je data neer kunnen zetten waar je wil. En op het moment dat je dat wil en daar gewoon je eigen beheer over houden en weten waar je data staat. Ja, nou, dat is goed dat daar wel aan gewerkt wordt.
Ja, nou ja, de kunst wordt daar natuurlijk inderdaad in van, luister eens, als je spulletjes verkoopt via Amazon, dan kijkt Amazon gewoon mee met alles. En wat interessant is voor hun, gaan ze zelf ook verkopen. Dus dat is natuurlijk een heel groot ding, dat je dacht, ik maak handig gebruik van een leuke grote klantendatabase, dus dat mag ook. Maar het wisselgeld is dat als jij het te goed doet, dan word je eigenlijk zonder overgenomen worden, wordt je business zo'n beetje weggekapt. daar zit bijvoorbeeld, daar wil je natuurlijk grenzen aan stellen, maar en dat ook vooral met ieders privégegevens, hè, van Cambridge Analytica situatie. Hè? Dat is natuurlijk het meest geopenbaarde verhaal. Hè? Van dat je bij Facebook gegevens allemaal weer doorverkocht zijn, eigenlijk. Ja. En ook goed gebruikt zijn. Hè? Dus waarbij dus mogelijk behoorlijke beïnvloeding plaatsgevonden heeft van verkiezingsuitslagen van diverse landen. Ja. Ja,
klopt.
En dan worden dus eigen gegevens die op zich onschuldig lijken, worden het dan toch ineens, zonder dat je het allemaal door hebt, worden een beïnvloeding van je leefomgeving, van je welste.
Ja, precies. Precies.
Ja, maar het is super goed om dat scherp te krijgen, omdat je op persoonlijke schaal, is dat gewoon te ver van je bedshow. Hè? Dus dan is het fijn dat je overheid en dan ook nog met internationale samenwerking kijkt hoe dat alsnog te regelen is. En wat anders schrijven we of richting, weet ik veel, de Amerikaanse kant op. Of nog spannender, misschien schrijven we richting de Chinese kant op. en ik weet niet. Hoe je als luisteraar hier nou over denkt. Maar ik weet niet of ik daar persoonlijk blijer van zou worden. Ik denk het niet.
Ik denk het ook niet, inderdaad.
Nee, dus dat zijn hele mooie ontwikkelingen om data-soevereiniteit te bewaken. Omdat je hebt toch een bepaalde leefstijl en een bepaalde cultuur. En die wil je niet zomaar prijsgeven eigenlijk, hè? En,
precies.
En zeker al te veel laten beïnvloeden. Ja, nou, een boeiend onderwerp. Wil je er meer van lezen? Kijk even in de show notes. Daar is een linkje naar het artikel. En grijp anders het AG Magazine. Er is bij AG Connect van november is dat, hè?
Het is van november.
Ja, superleuk. Ja, dan kijken we nog eens even naar de agenda. Want hoe ziet de komende periode er voor jullie uit? We nemen dit op net voor de laatste aankondigingen, de extra persconferenties en zo. Het is even afwachten wat de impact is.
Ja, precies.
Maar hoe ziet hij er op zijn meest positiefs uit?
Als het allemaal doorgaat inderdaad, en alles goed blijft gaan, dan hebben we volgende week donderdag, 18 november, hebben wij het Service Management Congres. Dus dat gaat over employee experience, het faciliteren van thuiswerken, dat soort dingetjes. Daar hebben we een congres over, als het hopelijk op locatie. En anders verzinnen we vast een alternatief. En op 9 december hebben we ons Cloud Congres, dus over de cloud en data en hoe het daar allemaal mee loopt.
Oké, stoer. Dus ja. Dat zijn serieuze zalen? Of hoeveel mensen moet je dan denken waar, die je verwacht?
Nou, we hopen natuurlijk zoveel mogelijk. Dat, maar dat, het Cloud Congres is in de Hague Conference Center. Dus daar is toch best wel wat ruimte. Zelfs op 1,5 meter afstand.
Oké. Gaaf. Mooie items in de agenda. Vanuit de KNVI gezien hebben we op de 18e november hebben de algemene ledenvergadering. Doen we kort en krachtig from home. Hè? Want dat, eigenlijk werkt dat ook met stemming en zo werkt dat hartstikke goed. Dat gaat hartstikke snel.
Ja,
en eigenlijk doorgaans zo'n ledenvergadering dat je even geüpdate wordt om daar dan het hele land voor door te crossen, is ook soms zo'n dingetje. Dus dat bevalt eigenlijk iedereen prima. 23 november hadden we bedacht, dat is nog helemaal georganiseerd in de feel good van wauw, we zijn er bijna doorheen. Hadden we hele kroeg in Utrecht voor onszelf. En om eens even lekker weer bij elkaar te kruipen eigenlijk. Dat is het idee.
Hopelijk.
Wie weet gaat het gewoon nog door. Maar ik het zou ook zomaar kunnen zijn dat we iets vervangends moeten gaan organiseren. Dan zijn nog natuurlijk allerlei hele mooie specifieke onderwerpen die de komende tijd aan de orde komen. Bijvoorbeeld vanuit de IT en recht, die hebben natuurlijk steeds een belangrijke combinatie met elkaar. We hadden het al eerst onderwerpen over de AI en hoe je daar dan op een veilige manier mee kan starten met AI-achtige projecten. En dat eigenlijk ook vanuit legal bekeken, hè? Van dus hoe hou je het veilig. Dan is er ook een meeting die gaat over de grenzen aan informatie. Hè? Wanneer houdt het op? Wat moeten we daaraan doen? Dat is een mooie sessie. Kennismanagement eigenlijk, van hoe pak je dat eigenlijk beet. De applicatie integratiefabriek, hè? Dus hoe hang je de hele systematiek weer aan elkaar? Is dat eigenlijk te realiseren of blijft het een droom? Dat is eigenlijk de vraag die de organisator zich daar stelt. Nou, zo hebben we dus, staan we bol van de evenementen eigenlijk alweer. En veel evenementen worden ook nog steeds online gegeven, dus die gaan in alle gevallen door. Zo ook iedere eerste dinsdag van de maand, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, iedere eerste dinsdag van de maand, en dat is om 4 uur 's middags, kun je de klok op gelijk zetten, dan is er weer iets leuks en online. En we hebben zelfs de afgelopen keer ook zowel online als offline gedaan. Maar de 7 december is in ieder geval weer een mooie online sessie. En dat gaat eigenlijk over de desinformatie en propaganda en dat soort zaken. En hoe kan je daar nou je wat tegen wapenen? Kortom, eigenlijk zit de agenda, het staat nog veel voller, maar dat bespreken we gewoon de volgende keer.
Ja, het is echt. Anders duurt de podcast ja, maar
het is
langer.
Zo leuk. Dat komt natuurlijk omdat die KNVI, dat is zo'n informatieprofessional. Ja, dat is natuurlijk een vrij ruim woord. Hè? Daar zitten natuurlijk de mensen die zowel de informatie of de data beheren, of de ongestructureerde data, de processen, functioneel beheerders, maar ook de applicatiebeheerders, hè, die vaak wat technischer met applicaties zijn. En de jongens die de technische voorzieningen, hè, de architecten, grote groep hoor, de architecten zitten in de club. Je hoorde net al juridische medewerkers die op IT gefocust zijn. En daar hebben we dus evenementen voor die zowel voor iedereen leuk zijn, als voor die specifieke nichehoekjes. Niche, dat kan je niet zeggen. Die vakbroeders die helemaal de diepte ingaan in dat vak. Ja, En soms is het ook heel leuk, dat merk ik zelf ook wel, om af en toe eens gewoon aan te schuiven bij een vak wat je eigenlijk nauwelijks kent. Om daar gewoon te gaan luisteren.
Zeker.
En dan zie je vaak wat voor een inzicht die jou dat ook oplevert. Door gewoon eens met een ander perspectief naar die hele informatieomgeving te kijken.
Ja.
Nou, en dat is het leuke van die hele beroepsvereniging KNVI. Daar zitten dus allerlei vakbroeders regelmatig bij elkaar. En die lezen natuurlijk ook allemaal trouw het AG Connect blad, hè?
Gelukkig wel.
Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het meedoen, Evelien.
Yes.
Nou, tot de volgende aflevering, zou ik zeggen. We zitten een beetje in wisseldienst, dus we gaan het zien. En succes met het thuiswerken nog even de komende tijd.
Top, jij ook.
Oké, hoi.